mij durft het zelf misschien ook wel bedacht dat wij vandaag in de beide diensten het veel hebben over dat sacrament van de doop. Vanmorgen kwam dat al ter sprake toen we vanuit 1 Korinthe 15 vers 29 het hadden over mensen die voor de doden, dat wil zeggen op de rand van het graf, met het uitzicht op het dodenrijk gedoopt werden. Zojuist hebben wij de bediening van de heilige doop weer mogen meemaken. Voorrecht van een grote gemeente waarin met grote regelmaat dat tafereel te zien is, wat ons jong en oud moet aanspreken. En vanavond komt daar nog eens bovenop de overdenking van de catechismus, die ons ook in twee zondagen wil voorlichten over de betekenis van de doop. En dat er zoveel aandacht voor dat sacrament is vandaag, gemeente, is niet overdreven. Want wij kunnen de doop wel overschatten, maar we kunnen dat sacrament ook onderschatten. En het is een sacrament met een rijke inhoud. Getuig het bekende woord van Wormser, al meer dan 100 jaar geleden uitgesproken. Leer de natie haar doop verstaan en zij is gered. En van die rijke inhoud, gemeente, hoort u ook meteen al als in zondag 26 ook van die woorden gebruikt worden, waarin je ook de lading voelt van wat de Heere hierin te zeggen heeft. Je wordt, staat er in vraag 69 meteen al, in de heilige doop van Gods wegen vermaand en verzekerd. En waar word je van verzekerd? Dat heeft niet met een of andere bijzaak te maken. Nee, het richt het oog van de zondaar op dat enige offer van Christus aan het kruis geschied. En in het antwoord dat erbij hoort, hoor je van die bewoordingen die je later ook tegenkomt bij de behandeling van het heilig avondmaal. Zo zekerlijk. Het sacrament wil tot zekerheid leiden. Het wil uit de twijfel en uit het wantrouwen halen om ons zicht te geven op de betrouwbaarheid en de welwillendheid en de volzaligheid van God in Christus. Dat kan trouwens meteen ook weer vragen opleveren. Als er dan gezegd wordt, de doop is een rijk gegeven, er wordt heel wat in gezegd en beloofd en aangewezen, dat je ook tot de vraag kunt komen, ja, maar is het dan zo rijk dat de mens als het ware al deelt in dingen die hij voor de eeuwigheid moet hebben? Geeft de doop op zich deel aan dat heil in de Heere Jezus? Je hoort daar de laatste tijd ook nog wel eens mensen over vragen, als op de doopcatechese onder andere het formulier voor de doop wordt behandeld. En op zich is dat wel verblijdend, dat mensen dat dan ook goed voorbereid hebben. Niet klakkeloos zomaar kinderen gaan dopen, maar zich erin verdiepen. En dat ze dan met vragen komen, dominee, hoe zit dat dan met dat dankgebed bijvoorbeeld na de doop? Wordt daarvan uitgegaan dat iedereen die gedoopt is een kind van God is en dat zijn zonden vergeven zijn? En als je let op zondag 26, gemeente, als daar ook op een hele stellige, verzekerde manier wordt gesproken over de inhoud van de doop, hoe moet je dat nou zien? Krijg je er nou wel wat mee of krijg je er nou niet wat mee als je gedoopt bent? Laten we daar ook vanavond duidelijk van zeggen, dat zowel in dat formulier van de kinderdoop als in de catechismus de kerk spreekt die vanuit de beleving van het ware geloof spreekt. Dat is in zondag 26 ook heel duidelijk. De man die hier beleidt wat de doop voor hem betekent, is dezelfde als die in zondag 1 zijn enige troost in leven en sterven heeft beleden en die in zondag 7 het ware geloof heeft mogen beleiden en die in zondag 23 over de rechtvaardigmaking mocht spreken. Gemeente, dat geloof klampt zich met alle kracht vast aan Gods genade in Christus. Dat geloof ontvangt daaruit zekerheid en mag daarbij zich ook gesteund weten door wat in de doop al werd uitgebeeld. Maar gemeente, dat geloof, zoals zondag 25 het ons verkondigde, als vrucht van de geest die de werkmeester ervan is, dat geloof hebben we wel nodig. En de Heilige Geest, die wil nu naast de prediking van het evangelie, die sacramenten zoals de doop er één is, gebruiken om dat geloof te helpen, om dat geloof dat hij zelf werkt te versterken. Niet om die sacramenten als een rustgrond te gebruiken, maar als een pleitgrond. Maar wat ons voornamelijk vanavond interesseert, gemeente, is de vraag, niet zozeer wat wordt er nou uitgebeeld en wat wil de doop ons nou duidelijk maken, maar laten we nou vanavond eens even speciaal vanuit zondag 26 vragen hoe dat dan vervolgens gaat. Want u heeft er toch belang bij om op dezelfde plek te komen waar die man uit zondag 26 mag zijn, om die geloofstaal te mogen naspreken. Hoe dat nou gaat, als wat in die doop wordt uitgebeeld, wordt toegepast aan je ziel. Hoe gaat dat? Wat leert een mens dan allemaal? En bij het beantwoorden van die vraag, gemeente, kan ons de geschiedenis van 2 Koningen 5 helpen. De geschiedenis van die generaal uit Syrië, Naaman. Nou ja, die geschiedenis is natuurlijk op zich bekend. Als wij Naaman voorgesteld krijgen als een man met een bijzonder beklagenswaardige positie. De man moet namelijk sterven. En laten we vanavond in aansluiting aan wat we vanmorgen hebben gezegd ook maar eens even zeggen dat dat in feite niet zo'n opzienbarende mededeling is. Want sterven moeten we allemaal, gemeente. U heeft dat toch wel onthouden van 1 Korinthe 15. We zijn allemaal mensen op de rand van het dodenrijk. 1 schrede tussen ons en het sterven. Maar ja, je kan die werkelijkheid natuurlijk van je afduwen. Hadden we het vanmorgen ook over. Mensen van de wereld ook, die daarin zich overschreeuwen en die feest vieren. Laat ons eten, drinken, vrolijk zijn, morgen sterven we misschien. Laten we zoveel mogelijk in de waan van de dag opgaan. Ja, je kunt dat natuurlijk een tijd lang volhouden. En als de zon van de voorspoed over je levenspad schijnt, dan kun je daar ook nog extra natuurlijk van gebruik maken. Kijk, als er geen narigheid is en als er geen ziekte is en het gaat allemaal op rolletjes, dan kun je dat lang volhouden. Denken dat je hier altijd blijft. Denken dat het zomaar doorgaat. We hebben hier een blijvende stad. En zo zou het natuurlijk ook best met die meneer Naaman gegaan kunnen zijn, gemeente. Een man met een schitterende carrière. Niet waar? Je wordt niet zomaar de krijgsoverste van de koning van Syrië. En hij is niet een of andere militair met een paar strepen op zijn pak. Nee, hij is een groot man voor het aangezicht van de koning. Hij had namelijk het een en ander ook bereikt. De Heere zelf, zegt de Bijbelschrijver, had door zijn militaire optreden de Syriërs een overwinning gegeven. Hij was bovendien een strijdbaar held. Het was een man van kaliber, berekend op zijn taak. Hoeveel onderscheidingen heeft hij in de loop van zijn leven al in de wacht gesleept? Hoe hebben de mensen hem nagekeken toen hij in de straten van Damascus liep? Daar loopt de beroemde generaal Naaman. Maar in één klap wordt daar door heel die carrière en door al dat moois een streep gehaald, als de Bijbelschrijver meteen al in het eerste vers zegt. Maar één ding, de man is meelaats. En dan ineens, gemeente, kun je niet meer opgaan in de dingen van de dag. Ineens kun je niet meer je ogen sluiten voor de werkelijkheid. Ineens kun je niet meer genieten van je villa en van je rijkdom en van al het moois om je heen. Ineens staat dat levensgroot voor ogen. Melaats, melaats, melaats. Ongeneeslijk ziek, besmettelijk. Dus je moet eruit, je moet in een isolement. Want je bent voor een ander ook een gevaar. Je bent ongeschikt om je werk voor te zetten. Je bent gedoemd om straks als een verminkt mens je laatste dagen te slijten. Een ellendig bestaan, melaats. Dat is ook zielig, jongens en meisjes. Die arme Naaman. Zo'n mooi leven en ineens komt er een kras op. Ineens gaat er een streep door. Ja, maar we zijn vanavond niet in de kerk om mensen zielig te vinden. We zijn in de kerk om voor de spiegel te staan en om onszelf te laten onderwijzen. En heb je daar al wat van geleerd? Want daar wordt elke keer in de kerk over gesproken. Daar wordt ook thuis, als het goed is, over gesproken. En op school, als de Bijbelverhalen verteld worden, dat nou niet alleen meneer Naaman melaats is. Maar dat wat we hier van deze man zien, dat dat als het ware een spiegel is waar je in moet kijken en waarvan je dan moet gaan leren zien. Dat is nou mijn leven. En dat die Heilige Geest, die vanavond al zo vaak is genoemd, want die hebben we daar echt bij nodig, dat die mij laat zien. Ik ben van nature dodelijk ziek, ten dode opgeschreven. Ik heb namelijk een zondekwaal van binnen. En die komt er ook wel uit, zoals bij Naaman ook die ziekte van buiten te zien moet zijn geweest. Maar zo is er bij mij van binnen een kwaal. En die komt er ook elke keer uit in gedachten, in woorden, in daden. Op allerlei manieren bewijs ik het. Ik ben een zondaar. Ik ben ongeschikt voor Gods gemeenschap. Ik ben ook nog een gevaar voor een ander, want ik dreig een ander ook nog aan te steken met het kwaad dat in me huist. En ik ben een uitzichtloos mens. Wie is er die me van die ziekte kan afhelpen, van de zonde? Gemeente, net zo min als er dokters waren die raad wisten op de melaatsheid van Naaman. Er is geen sterveling op aarde die u van uw geestelijke melaatsheid af kan helpen. Maar het is de Geest die mij ervan overtuigt dat mijn naam geschreven staat in 2 Koningen 5. Het is de Geest die mij van die zondekwaal overtuigt, misschien wel door een preek. Zou het vanmorgen gebeurd kunnen zijn? Of dat de Heere vanavond dat woord in je ziel laat haken en er blijft iets in je achter wat gaat doorwerken. Je komt er niet meer los van, Heer, ik ben een mens met melaatsheid. Ik kan zoals ik ben voor u niet bestaan. U zou me weg moeten jagen, zoals ze de melaatsen in de tijd van de Bijbel wegstuurden. Want die mensen horen er niet meer bij. Die moeten alleen weg. In de verte moeten ze alleen sterven. Heren, dat is nou mijn leven. En hoe kom ik er nou af? Of dat zo'n doopsbediening, gemeente, bij je naar binnen slaat. Je hebt het al 500 keer meegemaakt. Je ziet kinderen gedoopt worden. En ineens kijk je er anders naar dan anders. Je ziet het water uit de hand van de dienaar op het hoofd van dat kind vloeien. Water dat zegt, nou moet er iemand gewassen worden, want dat is onrein. En dat slaat naar binnen. En je gaat het roepen wat de melaatsen moesten roepen. Onrein, onrein. Gemeente, die ontdekking aan die nood is dus wel erg nodig. Want dat zou een van de obstakels kunnen zijn in het verkrijgen van het heil dat nooit vergaat. Als een mens nou nooit te weten komt hoe erg die eraan toe is. Als je nou nooit een indruk zou hebben hoe ziek je van binnen bent. Ja, dodelijk ziek. Gemeente, wat zou een mens met Gods genade moeten als die nooit een indruk kreeg van zijn verlorenheid? Nou ja, als je naar die Naaman kijkt, gemeente, is dat voor hem geen probleem? Je hebt mensen die met een ziekte rondlopen waarvan ze geen weet hebben. Ze lopen met een dodelijke kwaal onder de leden rond en ze weten het niet eens. Dat kan. Maar Naaman, die heeft het duidelijk kunnen zien. En de mensen in zijn omgeving hebben het ook tegen hem gezegd. Meneer Naaman, er klopt iets niet met uw gezondheid. Ik kan het zomaar zien. U hebt een verkeerde kleur en er zijn allerlei zweren te zien. En dat is dus, gemeente, al winst voor Naaman. Hij is ontdekt aan zijn nood in dat opzicht. En nu gaat de Heere in zijn voorzienige leiding nog een andere blokkade wegnemen, waar een mens ook last van kan hebben. Namelijk de blokkade van de onkunde, hoe je nou van die kwaal verlost kunt worden. Maar stel je voor dat Naaman daar in Damascus had gezeten met zijn melaatsheid en niemand had hem ooit verteld dat er een God in Israël was die zelfs aan die ziekte een eind kon maken. Ach, gemeente, was die man nog in ellende gestorven. Maar nou door de voorzienige leiding van de Heere. Diezelfde voorzienigheid waarom hij ook ouders aan kinderen geeft, de kinderen aan de ouders verbindt. Om heel eenvoudig voor elkaar een middel te mogen zijn om ze te wijzen op de Heere Jezus. Gemeente, zo'n eenvoudig middel heeft Naaman ook gekregen in dat meisje, dat slavinnetje, kind wat ook op een hele nare manier daar terecht gekomen moet zijn, we weten dat verder niet. Maar ze wordt wel gebruikt om de Heer des huizes een goede boodschap te brengen. En al is het even via een omweg. Hij komt eerst bij de koning terecht. Hij moet er helemaal niet wezen. Hij moet bij de man God zijn in Samaria. Maar uiteindelijk, gemeente, komt hij op het juiste adres. Bij de knecht van de God van Israël. Maar ja, dan kan er nog een nieuwe blokkade opdoemen, gemeente. En een blokkade waar wij ook best mee kunnen zitten als mensen van de kerk, die weliswaar delen in het verbond en die wel gedoopt zijn, maar die toch met allerlei vragen kunnen rondlopen, ook over de vraag, zou God mij met mijn leven, met mijn kwaal, met mijn ellendigheid, zou hij mij wel willen helpen? Nou, gemeente, als er één hoofdstuk in de Bijbel is die die vraag beantwoordt en die vraag als het ware aan de kant schuift, maak je daar nou geen zorgen over, daar zit het probleem niet. Het zit hem niet vast op de welwillendheid van God, het zit hem er niet op vast of hij wel bereid is. Gemeente, dan zien we dat in de geschiedenis van Naaman. Maar het probleem blijkt op een ander vlak te liggen, gemeente. Het ligt hem niet aan de welwillendheid Gods. Want die man hoeft maar wat te zeggen. Hij hoeft niet eens wat te zeggen. En hij komt dan voor de deur van Elisa. En meteen komt er iemand naar buiten om hem te vertellen wat hij doen moet. Dat is het probleem niet. Het probleem, gemeente, ligt hem ook niet in het middel dat u nodig hebt om van uw zonden bevrijd te worden en van uw geestelijke melaatsheid verlost te worden. En als ik even zondag 26 erbij mag halen, daar worden ook zulke sterke bewoordingen gebruikt als het gaat om dat werk van die middelaar, om de rijkdom van de genade van de Heere Jezus. Gemeente, maakt u zich daar geen zorgen over, alsof dat bloed van Christus voor uw zonden niet genoeg zou zijn? Alsof er geen oneindige kracht en waardigheid zou liggen in dat kostbare bloed van de Zoon van God? Antwoord 70 zegt het, dat bloed aan het kruis uitgestort is. Hoort u dat? Dat is nog wat anders dan het sprenkelen van het water dat vanavond gebeurde, gemeente. Maar toen de Heere Jezus zijn leven ging geven op Golgotha's kruis, heeft hij zijn bloed uitgestort. Daar is die bloedfontein geopend die geopend is voor de ongerechtigheid van het huis Israëls. En waarvan de apostelen zeggen dat bloed reinigt van alle zonden. Ja, maar wat is dan het probleem, gemeente? Waarom hebben wij zo moeite met dat evangelie wat ook in de doop wordt uitgebeeld? Nou, laten we heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat evangelie ons eigenlijk helemaal niet bevalt. En dat komt vreemd genoeg nou juist omdat het zo rijk is. Omdat dat bloed van de Heere Jezus zo afdoende is. Omdat dat offer van Christus zo acceptabel is. Omdat het nog meer reinigt, dat bloed, dan dat water wat gesprenkeld wordt op de hoofden van de kinderen. En omdat er daarom niks overblijft voor een mens om eraan toe te voegen, gemeente. Daarom hebben we er moeite mee. Omdat het genadeverbond onvoorwaardelijk is. Daarom willen we er niet aan. Omdat alles wat gedaan moest worden voor de zaligheid al gedaan is door de Heere Jezus. En alles wat we moeten hebben om in de hemel te komen, zowel vergeving als vernieuwing, die twee woorden komt u ook tegen in zondag 26, dat is allemaal bekostigd door de borg op Golgotha, gemeente. Er blijft niks over voor een mens, ja, om nou dankbaar te buigen, om je nu in het zicht van die volkomen zaligheid neer te leggen aan de voeten van die drie enige God. En om te leren wat het formulier ons vanavond heeft aangeraden. Om die God nou te gaan aanhangen, te betrouwen en lief te hebben. Er is niks eraan toedoen. Dat is buigen in dankbaarheid, gemeente. Maar als ik dat evangelie met mijn ongelovige oren ga beluisteren, als ik die boodschap met mijn onbesneden hart krijg te horen, gemeente, dan gaat er wat steigeren in een mens. Is het dat dan? Blijft er voor mij niks anders over dan gelovig en dankbaar te aanvaarden wat een ander voor mij gedaan heeft? Is er niks meer toe te voegen? Kan ik echt niks meer betekenen? Moeten er geen opzienbarende dingen gebeuren die ik toch nog zou moeten uitrichten om toch nog wat zelf te doen? Gemeente, wat een hard gelach voor een hoogmoedig mens. Alles wat er te doen is, moest door een ander worden gedaan. En dat valt dan niet mee, gemeente. Als Gods weg een eenvoudige weg blijkt te zijn, waarvoor een mens geen moeilijke opdrachten overblijven, geen goede werken of andere dingen, maar dat het zo verdacht eenvoudig blijkt te zijn. En u ziet dat het daar dan ook vervolgens op vastloopt in het leven van die meneer Naaman. Hij komt dan uiteindelijk voor de deur van de man Gods terecht, en dan komt de profeet niet eens naar buiten trouwens. Maar dan krijgt hij een boodschappenjongen die hem wat door gaat geven. En weet u waarom het nou allemaal zo tegenvalt, gemeente? Dan moet u eens even kijken hoe dat er precies staat in vers 9. Heeft u de indruk dat daar iemand in de wachtkamer van de dokter komt die alleen maar een ellendige, een doodzieke patiënt is? Iemand die zich overgeeft aan degene die hem probeert te helpen en die geen noten meer op zijn zang heeft. Gemeente, moet u eens goed kijken wat er staat. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Gemeente, daar staat niet de patiënt. Daar staat niet iemand met een ootmoedige vraag. Daar staat niet iemand aan het eind van zijn Latijn, radeloos, hulpeloos. Nee, hier staat een officiële delegatie uit Syrië, gemeente. Hier staat de generaal met zijn pak, met zijn sterren aan. Met zijn wagen en met zijn paarden, met zijn knechten, met zijn hele gevolg. En een man, gemeente, die zich niet zomaar laat afschepen. En die bovendien, zo horen we later als die gaat weglopen bij dat huis, zijn eigen gedachten heeft gehad over wat er allemaal zou gebeuren. Leest u vers 12, vers 11, als dan die jongen van Elisa naar buiten is gekomen en heeft gezegd, meneer, het enige wat u hoeft te doen is in de Jordaan nu te onder te dompelen en dan zal het allemaal goed zijn. Nou, dan komen de gedachten van Naaman pas goed los. En blijkt hij van tevoren al van alles bedacht te hebben. Wat er zou moeten gebeuren. En wat voor rituelen er allemaal wel niet uitgevoerd zouden moeten worden. Ik zeide bij mijzelf, hij zal wel naar buiten komen. De man zelf, niet een boodschappenjongen, maar die profeet zal naar buiten komen. En hij zal de naam van zijn God aanroepen. En dan zal die ook nog een of andere bezwering en een of andere ritueel uit gaan voeren. Hij zal de hand over de plaats strijken waar speciaal dan die zweren te zien zijn. En zo had het moeten gebeuren. Maar als hij hoort wat er eigenlijk dan volgens Elisa moet gebeuren, dan zegt Naaman bij zichzelf: is dat alles? En hij was bijna teruggereden, teleurgesteld en boos naar Damascus. En ik weet niet, gemeente, wie van ons die ervaring ook wel kennen. Je komt naar de kerk en je hoopt wat te horen. Je komt onder het woord en je verwacht dat het evangelie wordt verkondigd en dat je ook precies te horen krijgt wat er moet gebeuren met de mens, opdat hij behouden zal worden. En je gaat met verwachtingen zitten. Je gaat ook met bepaalde gedachten zitten. Je hebt wel bepaalde ideeën hoe het zou moeten gaan in het leven. En dan valt het opeens tegen. Want het woord wordt in alle eenvoud gebracht. En het woord is eigenlijk te eenvoudig. Want er blijkt voor jou niks over te schieten. Het blijkt zo eenvoudig te zijn als het onderdompelen in de rivier de Jordaan. En gemeente, het kan best zijn dat u nog altijd met die teleurstelling bent blijven zitten. Is er niks meer te zeggen? Is het evangelie dan zo kinderlijk eenvoudig? Zouden er voor zoiets groots als het verkrijgen van de zaligheid geen ingewikkelder woorden te gebruiken zijn? En moet daar niet van alles aan te pas komen om in dat geweldige te delen? Gemeente, hoe zullen we u daar nou eens in helpen? Zal ik dan voor u vanavond maar eens de knecht van Naaman zijn? Die knechten die je in vers 13 zo heel bewogen en pastoraal naar voren ziet komen op het moment dat het allemaal misdreigt te lopen. Naaman is nou zo ver gekomen. Hij is bij de man Gods geweest. Hij heeft via de knecht te horen gekregen wat er met hem moet gebeuren. Hij heeft het recept voor zijn gezondheid al in zijn zak. En nou dreigt het toch nog mis te gaan, want hij gaat met een heet hoofd en een koud hart, gaat hij op zijn wagen en hij is van plan terug te rijden naar Damascus. En dan komen de jongens naar voren en je hoort aan de stem van de knechten van Naaman wat voor goede band er tussen hen en die heer Naaman geweest moet zijn. Ze zeggen niet meneer, ze zeggen niet generaal. Ze zeggen mijn vader. Gemeente, mag ik het proberen ook met die teerheid vanavond te zeggen. Want dat kan een geweldige pastorale nood zijn. Al zo vaak naar de kerk gekomen en gedacht, zou ik vanavond eens begrijpen. Zou ik het vanavond eens mogen zien hoe het nou zit. Een ander heeft het wel. Een ander hoor ik erover spreken. Zelf kan ik er niet bij. En ik weet ook niet hoe ik erbij kan komen. Maar dat ik vanavond dus mag zeggen, mijn broeder, mijn worstelende zuster, mijn jongen, meisje. Als de Heere, ik gebruik de woorden uit vers 13 maar, als de Heere via de profeet nou van een grote zaak gesproken zou hebben. Stel je nou eens voor dat het evangelie wel inhield dat God zei, nou heb ik wat gedaan en mijn zoon heeft het nodige gedaan en de Heilige Geest is er natuurlijk ook. Maar nou moet jij ook nog van alles doen. Je moet dat nog doen en je moet dat ook nog zien te bereiken. En dan wil ik eerst de komende jaren dat ook in je leven nog zien veranderen. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan praten we nog eens verder en dan krijg je het misschien ook. Stel je voor dat hij een grote zaak gevraagd zou hebben. Nou, dan zou je er nog mee aan de slag gegaan zijn ook. En vooral als een mens in iets van die nood is gaan inleven. En als die iets van de eeuwigheid op zich heeft voelen drukken. En je hebt er iets van gevoeld wat dat moet zijn. Om straks voor God te verschijnen. En je kan dat niet ontlopen. En straks wenkt die grote eeuwigheid. Gemeente, hoe moet het gaan? Oh, je zou er van alles voor over hebben. Je zou er van alles voor willen doen. Wat ik u allemaal aanraden. Maar u zou ermee aan de slag gaan. Maar nou het allemaal niet zo is, gemeente. Nou er geen grote zaak gevraagd wordt. Nou er van de mens niks bij hoeft te komen. Nu het niet afhangt van uw tranen, van uw bevindingen, van uw worstelingen, van uw gebeden, van uw goede werken. Van alles waarmee u probeert God te behagen en uw eigen leven te veranderen. Nou het er allemaal niet om gaat, gemeente, wat u doet. Hoeveel te meer, zeggen dan de knechten van Naaman. Nu het zoiets eenvoudigs is, zo laagdrempelig, dat het kind, het jongste kind dat vanavond in de kerk is, zalig kan worden. Zo kinderlijk eenvoudig. Gemeente, waarom zou een mens er dan niet voor buigen? Hoeveel te meer. Nu het evangelie een zaak is, zoals het ook trouwens in onze zondagsafdeling steeds weer doorklinkt, van het genade bewezen krijgen. Uit genade om des bloeds van Christus wil. En als de catechismus er dat trouwens bij zegt, gemeente, om des bloeds van Christus wil, is daarmee trouwens ook een bezwaar ondervangen dat intussen in ons hart kan opkomen tegen dat evangelie van vrije genade. Want dan heeft iemand misschien al lang in zijn hart gedacht, nou het is voor mij vast weer veel te makkelijk zoals het gepreekt wordt. Vindt u het te makkelijk? De boodschap dat de mens zich slechts moet onderdompelen in dat middel dat God laat aanwijzen om je te reinigen van de zonde. Komt van de mens niks bij, alleen maar onderdompelen. Helemaal en totaal, 7 maal onder water, 7 maal in de bloedfontein van Christus. Gemeente, wat is er makkelijk aan? Als ik alleen al denk aan wat er over dat bloed van de Heere Jezus is te zeggen. Als ik eraan denk wat er allemaal achter schuilt, wat zondag 26 in dat woordje uitgestort samenvat. U weet toch wel op wat voor wijze dat bloed is uitgestort. Alleen al als je denkt aan Goede Vrijdag. Als ik denk aan het bloedig zweet uitgedrukt in de hof van Gethsemane. Toen de borg over de grond kroop als een worm en geen man. Als ik denk aan de bloed. Druppels die de doornenkroon uit het hoofd van de Heere Jezus tevoorschijn heeft laten komen. Als ik denk aan het bloed dat gestroomd moet hebben. Toen dat geteisterde lichaam aan dat kruis heeft gehangen. Eerst in het brandende zonlicht. Daarna in het zwart van de Godverlatenheid. Als ik denk, gemeente, aan de speerstoot van de soldaat die bloed en water tevoorschijn liet komen uit de zijde van de Heere Jezus. En u gebruikt het woord gemakkelijk. Begrijpt u niet, gemeente, dat juist dat bittere lijden van de Heere Jezus en juist de diepte van dat borglijden van de Heere Jezus het geheim is van de eenvoud van het evangelie. Waarom is het evangelie zo eenvoudig? Waarom kun je het op een kladblaadje samenvatten? Hoef je geen dik boek voor te kopen? Je kan het zo kort samenvatten. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Waarom is het zo eenvoudig, gemeente? Omdat de prijs die ervoor betaald is door een ander zo hoog was. Omdat dat lijden van de Heere Jezus tot in de hel toe zo diep is gegaan. Daarom kan, daarom mag, daarom hoeft er van een mens niets, niets, niets bij. Zeggen we nooit meer, gemeente, dat het evangelie gemakkelijk is. dat het goedkoop zou zijn als een mens van zijn eigen werken wordt afgebracht en als hem een eenvoudige weg gewezen wordt naar de Jordaan, naar de bloedfontein en alleen maar onderdompelen. Gemeente, ook als je je eigen hart leert kennen en als je ook weet wat er in het hart allemaal op kan komen als dat evangelie wordt gepredikt, dan leer je het af om te zeggen, het is allemaal zo gemakkelijk. Nee, het is nou juist zo'n wonder als Gods geest mij gaat overtuigen dat er ook niets anders op zit, dat een ander mij volkomen zaligheid schenkt en dat er daarom voor mij niets overschiet dan alleen maar mij aan hem toe te vertrouwen. Het is gemeend op de manier van die Psalm 72 waar we net van gezongen hebben, dat er een behoeftig volk in de kerk komt te zitten. Dat mensen zoals Naaman ook die laatste waardigheid nog kwijtraken en de nederigheid ontvangen om zich als een totaal hulpeloos mens op kosten van een ander te laten behandelen. Maar gemeente, dat is dus wel cruciaal vanavond ook in de prediking en in het verstaan van de heilige doop. Het is ook zoals moeder Maria het later in haar lofzang heeft gezongen. Rijken worden ledig weggezonden, die stout zijn op hun macht en die nog wat over hebben om op te steunen en te leunen buiten Christus. Ze worden versmaad en veracht en ze gaan leeg weg. Maar dat nederig gemoed, gemeente, dat leeggemaakte, vernederde, verootmoedigde, uitgewerkte, uitgepraatte hart, dat krijgt wat mee. Niet als voorwaarde, maar omdat de Heere Jezus het zelf al heeft gezegd. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Behoeftig volk. Gemeente, die mensen krijgen niet alleen maar vergeving van zonden, zegt zondag 26. Maar ze krijgen ook nog wat anders. Daar wil ik tenslotte nog even op wijzen. Want er zijn twee weldaden te verkrijgen en die hebben we ook allebei nodig om zalig te worden. U moet rechtvaardigmaking krijgen, uw schuld moet betaald worden, uw melaatsheid moet van u afgenomen worden. Maar er moet ook, gemeente, iets anders voor in de plaats komen. Rechtvaardigmaking moet ook gezelschap krijgen van heiligmaking, vernieuwing van het leven. Want zonder heiligmaking zal ook niemand de Heere zien, zegt de Hebreeënschrijver. Nou, dat zegt zondag 26 niet alleen maar. Antwoord 70. Vergeving, vernieuwing. Maar je ziet het ook bij Naaman. Want kijk, dat wonder is plaatsgegrepen. Dat hij op advies van zijn knechten toch maar die weg gegaan is. Die smadelijke weg voor hemzelf. Kleren uit, onder in die kleine rivier, de Jordaan, niks bijzonders. En dan eenvoudig opvolgen wat hem is voorgehouden, 7 maal onderdompelen. Maar dan komt hij er ook uit, gemeente, met de huid als van een pasgeboren kind. Maar dan de vrucht. Dan blijkt hij inderdaad 2 weldaden ontvangen te hebben. Want een mens, gemeente, die werkelijk genade ontvangt bij God vandaan, die heeft ook niet genoeg aan die reiniging, aan die vergeving der zonden. Die beseft zelf ook, het gaat om meer. Het gaat ook om dat vernieuwen van het leven. Het gaat ook om, hoe ga ik er nou verder mee om in mijn leven? Er is een groot verschil, gemeente, tussen ware en valse genade. Dat heb ik in het leven van andere melaatsen ook wel eens moeten zien. Weet je, die 10 melaatse nog jongens en meisjes die een keer door de Heere Jezus geholpen zijn, toen ze ook allemaal vroegen, Heere, wilt u ons alstublieft reinigen? En allemaal kregen ze hun zin, allemaal werden ze gereinigd. Maar er waren er 9 van de 10, die hadden alleen een wondergeloof. Die gingen met de weldaden op de loop en de weldoener lieten ze teleurgesteld achter. Maar ware genade, gemeente, Leidt via de weldaden op tot de weldoener en doet terugkeren op de plaats waar de Heere Jezus is. En dan komt die ene, die Samaritaanse man aan de voeten van de Heere Jezus en hij gaat hem aanbidden. Hij blijkt bij hem zelf belang gekregen te hebben. En gemeente, zo gaat het met Naaman ook. En natuurlijk gaat het met Naaman ook zo. Want dat zou je toch wel verbaasd hebben, gemeente. Als Naaman uit het water opgekomen zou zijn en als hij gezien zou hebben en zijn knechten hebben op de oever staan te huppelen van zielenvreugd. Hij is weer helemaal schoon. Zo heeft hij er nog nooit uitgezien, de huid van een baby. Nou, had het u wel tegengevallen, gemeente, als die man vervolgens had gezegd, nou jongens, kom op de wagen. Laten we zien dat we in Damascus komen. Natuurlijk niet. Dan gaat hij terug naar Samaria. Dan gaat hij terug naar de plaats waar hij het advies gekregen had. En dan gaat hij niet alleen maar Elisa ontmoeten, maar in Elisa, in de man Gods, gaat hij zich voor Gods aangezicht stellen. En waar kom ik daarachter, gemeente? Dat het inderdaad waar is wat zondag 26 zegt. Wie vergeving der zonden heeft gekregen, krijgt ook behoefte aan een ander leven. Geloof krijgt gezelschap van bekering. Rechtvaardigmaking doet het verlangen ontstaan naar heiligmaking. Ja, maar er is wel één tegenvaller, zegt iemand aan het eind van die geschiedenis van Naaman, dominee. Want dat had ik toch eigenlijk niet gedacht. Als die man dan zo enthousiast is. En hij wil ook nog graag wat aan Elisa geven als dankgeschenk. Neem een zegen van uw knecht. Ja, dat hoeft allemaal niet. Het zou het genadekarakter van deze genezing alleen maar vertroebelen. Als Elisa er een cadeautje voor aangepakt zou hebben. Maar dan, die kanttekening die man er dan vervolgens bij maakt. Dat is toch wel een beetje een tegenvaller. Als hij het dan meteen gaat hebben over dat moment. Hij ziet het al voor zich. Dat hij met de koning van Syrië naar die afgodstempel moet gaan. Ja, en als de koning dan gaat knielen voor het beeld van Rimmon. Vindt u het dan erg, meneer Elisa, dat ik dan ook een knieval maak? Want ik hoor dat te doen als generaal van de koning. Gemeente, dan is het op zich al opvallend dat Elisa er niet zo'n punt van lijkt te maken en dat hij alleen maar tegen die man zegt, Naaman, ga in vrede. En ik heb gedacht, zou dat ook een stuk geestelijke rijpheid en geestelijke wijsheid van de profeet geweest kunnen zijn, dat hij dat nou zo aangehoord heeft. Hoe Naaman er op dit moment in staat. Die man ziet praktische problemen opdoemen. Hoe moet ik mijn geloof beleiden? Hoe moet ik dat nou combineren met die positie die ik heb als generaal aan het hof van de koning? En dat Elisa heeft gezegd, nou ja, het is voor jou een probleem. Ga maar in vrede. En dat Elisa erbij gedacht heeft, nou moet ik maar zien wat daarvan komt. Dan kunt u zich dat voorstellen, gemeente, dat Naaman dat dan allereerst wel bedenkt hoe hij dat nou moet regelen. En dat hij dat misschien ook wel een keer gedaan heeft, of twee keer. En dat hij langzaam maar zeker heeft gemerkt, ja maar het gaat niet. Ik heb me dat nog wel voorgenomen. Ik had er misschien nog te weinig zicht op hoe radicaal dat nieuwe begin nou moet worden dat de Heere in mijn leven heeft gemaakt. Maar nou krijg ik er gaandeweg meer moeite mee. Ik weet niet, gemeente, hoe dat nou precies bij die Naaman afgelopen is, want we weten niet hoe dat verder met hem is gegaan. Ik weet wel wat zondag 26 daarvan zegt. Als het gaat over dat tweede punt in antwoord 70, over dat nieuwe leven, dat verlangen naar heiligmaking, dan lees ik die typisch reformatorische uitdrukking die je elke keer in de catechismus tegenkomt. Het is een kwestie van hoe langer, hoe meer. Want zo is het met de heiligmaking, gemeente. En zo moet dat ook steeds nauwer gaan worden. Het geweten steeds meer afgestemd op de wet Gods. De zonde steeds onverdraaglijker omdat de liefde Gods in je hart is uitgestort. De blik steeds meer gescherpt, want wat je eerst niet als zonde zag, ga je nou wel als zonde zien. En zo krijgt de mens met steeds meer dingen moeite, gemeente. Gaat hij steeds meer inleven wat het is om zondaar te zijn. En dat het daarom zo'n bevrijding is, zo'n wonder. Dat God op zulken had gerekend. En met die volkomen zaligheid. Met dat volkomen offer van de Heere Jezus op je afkwam. En zo dwars door al die moeite heen, gemeente, wordt door de geest van de heiligmaking Gods kerk wel klaargemaakt. Wel toebereid om straks als een volmaakte bruid aan God te worden voorgesteld. Wat zegt u ervan, gemeente? Heeft de prediking van deze dag eraan bijgedragen dat daar een verlangen in ons hart is gekomen? Voor het eerst, of dat het weer eens aangewakkerd werd. Om daar nou ook bij te mogen horen. Om daar persoonlijk in te mogen delen. En om daar ook die zekerheid van te mogen ondervinden. Gemeente, let dan, als u terugdenkt aan deze zondag, op de grote bereidwilligheid en de tegemoetkomendheid waarmee Vader, Zoon en Heilige Geest u in de diensten van vandaag tegemoet gekomen zijn. Ik hoop van harte, gemeente, dat u daarom ook met uw hart antwoord mag geven op de prediking met de psalm die we nu gaan zingen. Daar zegt, het was niet van een mens. Het was niet de knecht van Elisa. Het was niet de man Gods. Het was nog rijker. In het sacrament en in de woordbediening. Ik heb het zelf uit Gods mond gehoord.